Geliefde familie en vrienden, we zijn samengekomen voor de rouwdienst van onze overleden zuster Lena Peekstok van Antwerpen, die de Heere uit dit leven wegnam op de leeftijd van 81 jaar. En willen we samen deze plechtigheid beginnen met het vragen van Gods zegen. Almachtige en eeuwige Heere, aan de morgen van deze dag komen we toch zo heel onverwachts als familie en vrienden bij elkaar voor de begrafenis van zuster Peekstok, die zo heel plotseling uit dit leven werd weggeroepen. En u weet wat dat voor ons allen betekent. De lege plaats die er is in de familiekring, in onze harten, het verdriet. En met alle vragen en verdriet komen we tot u en vragen we of u ook op deze dag de troost en de kracht wilt schenken. Bijzonder vragen we dat voor de broers, schoonzusters, neven, nichten. Heere, wil u kracht en hulp schenken. Maar we bidden ook of u op deze dag door uw woord ons wilt onderwijzen en wilt geven dat wij mogen zien dat nu van ons allen geldt, dat wij sterfelijke mensen zijn. En dat in dit leven, het leven wat wij allen van u ontvangen hebben, wij u moeten leren kennen, onszelf leren kennen, Christus leren kennen. Heere, bind dat op ons hart, opdat wij over de dingen van de eeuwigheid niet heen leven, maar opdat de roepstem die ook uit dit sterven van zuster Peekstok tot ons komt, dat die roepstem gezegend mag worden en dat het mag zijn dat het mag brengen tot bekering tot u, want dat is nodig voor ons allen, wie we ook zijn. Heere, zegen dan het woord wat we vanmorgen ook bij deze droeve plechtigheid willen openen en wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen, ook in ons persoonlijk leven. Gedenk en sterk ons wanneer wij het woord mogen bedienen. En wil u geven dat het gemakkelijk mag zijn. We vragen dat alles niet omdat wij iets verdienen, want wij moeten het voor u belijden dat wij zondige mensenkinderen zijn. Maar wil u uit genade op ons neerzien en ons gedenken in uw gunst en genade. We vragen dat om Jezus Christus wil alleen in de vergeving van al onze zonden. Amen. Ik wilde allereerst een gedeelte met u lezen uit het woord van God en de schriftlezing is uit Johannes 11, daarvan de versen 32 tot en met 46. Johannes 11, de versen 32 tot en met 46, dat is een gedeelte uit de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Johannes 11, vers 32. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij niet hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag, hij zag wenen en de Joden die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: Waar hebt gij hem gelegd? En zij zeide tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij die de ogen des blinden geopend heeft niet maken, dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neemt de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid God zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zeide tot hem, ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover het gedeelte uit het woord van God wat we samen wilden lezen. Ik wilde deze morgen met u nadenken over het kortste woord wat in dit hoofdstuk staat. Het is ook de kortste tekst uit de gehele Bijbel. Het 35e vers van Johannes 11, waar we deze woorden lezen. Jezus weende. Geliefde familie, geliefde vrienden, het is zo onverwacht dat we hier in deze kring bijeen zijn, deze morgen in de Lucaskapel. Zo heel onverwachts voor u en voor ons allen nam de Heere uw zuster, schoonzuster en tante Lena Peekstok van Antwerpen uit dit leven weg. Ze mocht 81 jaar worden. Eigenlijk toch nog zo kort na het overlijden van haar man, die ongeveer anderhalf jaar geleden ook plotseling uit dit leven werd weggenomen. Zeker ook deze laatste periode zal er eenzaamheid geweest zijn. Ouder worden en toch niets leek er op te wijzen dat zo plotseling haar leven deze week ten einde zou komen. En vooral wanneer wij met het plotselinge sterven van iemand die ons lief is, geconfronteerd worden, dan komt altijd weer de vraag boven, wat zullen wij zeggen? En waar zullen wij de troost zoeken? Wij kunnen nergens troost zoeken. Wij kunnen ook niets zeggen. Wij kunnen alleen maar buigen en samen biddend het woord van God lezen. Want daar wordt ons gewezen de weg waarin alleen troost te vinden is. En vanmorgen worden we eraan herinnerd in dit woord wat voor ons open ligt, dat er niet alleen verdriet is vandaag in uw hart, niet alleen telkens weer verdriet is wanneer er iemand uit dit leven weggenomen wordt door de dood die zo onverbiddelijk komt, maar dat er ook verdriet was in het hart van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, toen hij stond bij het graf van iemand die hem zeer lief was, zijn vriend Lazarus. En als we over de woorden nadenken dat de Heere Jezus verdriet toonde, Jezus weende, bij het graf van zijn overleden vriend Lazarus, dan is de eerste vraag die daarbij boven komt, hoe moeten we dat nu uitleggen? Dat de Heer Jezus, die de Zoon van God is, almachtig, die ook wist dat hij Lazarus uit de dood zou opwekken, zodat binnen enkele ogenblikken Lazarus niet meer gestorven zou zijn, hoe is het mogelijk dat de Heer Jezus hier bij het graf van zijn vriend Lazarus weent? Wel, de eerste opmerking die we daarbij mogen maken is toch deze, dat de Heer Jezus Lazarus lief had. Hij had hem lief. Hij hield van hem. En waar liefde is, daar is verdriet wanneer de Heere iemand die ons lief is, uit dit leven wegneemt. Dat is menselijk. En de Heere Jezus Christus was ook mens. Met alle emoties, met alle gevoelens die ons mensen eigen zijn. En hij laat hier zien dat waar liefde is, dat mag ook verdriet zijn, wanneer iemand die ons lief is, uit dit leven wordt weggenomen. Zo mag er ook vandaag verdriet zijn, in het hart van u, die als bedroefde familie hier bijeen zijn. Dat is menselijk. Dat wordt door de Bijbel ook niet verboden. Het wordt zelfs door de Heere Jezus Christus in deze geschiedenis heel duidelijk aan ons voorgehouden, waar liefde is, mag ook verdriet zijn. Maar dat is toch niet de diepste reden waarom de Heer Jezus hier bij het graf van Lazarus verdriet toont. In de versen die onmiddellijk aan onze tekst voorafgaan, wordt zelfs gezegd dat hij diep bewogen is in de geest. Nee, het is niet alleen maar omdat hij Lazarus lief had, maar heel bijzonder ook omdat de Heer Jezus Christus hier heel nadrukkelijk de grote vijand ontmoet. En wat is die grote vijand? De grote vijand van de zaligmaker, van de levensvorst, is de dood. O, de Heer Jezus is meer met de dood in aanraking geweest, vanzelfsprekend. Maar hier is het heel nadrukkelijk dat in deze geschiedenis ons wordt voorgehouden. Christus Jezus, de vorst van het leven, staat hier voor het graf. Ontmoet hier de grote vijand, de dood. En dan is hij diep bewogen. Waarom? Omdat de Heere Jezus als geen ander hier ziet en hier doorvoelt in zijn hart. Dat de dood in deze schone schepping gekomen is, in dit leven gekomen is, als iets wat er niet in thuis hoort. Als een vijand. Want wij zijn op deze aarde geschapen om te leven en om God te loven. De dood is op deze wereld gekomen omdat wij gezondigd hebben. Dat is al in het begin van de geschiedenis van onze mensheid gebeurd. Adam en Eva hebben het gebod van God overtreden. En toen is de dood in deze wereld gekomen. De dood die de vijand is van God. De dood die de vijand is voor Christus. En nu de Heer Jezus Christus heel nadrukkelijk met de gevolgen van de zonde, met de dood in aanraking komt, is hij diep bewogen in de geest. Diep bewogen, omdat hij hier ziet wat de zonde gedaan heeft. En laten we dat ook vanmorgen tot elkaar mogen zeggen. En samen ook overdenken. Hoe komt het dat uw zuster, schoonzuster en tante, onze zuster Teekstok, overlijden moest? Hoe komt het dat wij mensen sterven moeten, dat u eenmaal zult sterven en dat ik eenmaal zal sterven? Nee, dat is niet een noodlot wat nu eenmaal over alle mensen beschikt is. Dat is ook niet iets wat nu eenmaal bij het leven behoort, als je 80 jaar bent of 90 jaar bent of misschien nog maar 40 jaar bent. Dan kan de dood komen, dat hoort erbij. Nee, de dood hoort er niet bij. Hoort in deze schepping niet thuis. Daarom weent de Heer Jezus. De dood is in ons leven gekomen omdat wij gezondigd hebben. En daarom zou het zo'n grote zegen zijn als wij vandaag niet alleen bedroefd zouden zijn over het sterven van iemand die ons lief was, maar als wij ook bedroefd werden over onze zonde. Heere, zo zou het in ons hart mogen leven. Het sterven, de begraafplaats straks, al die stenen, ze zeggen tegen ons dat wij gezondigd hebben. Want, zegt het woord van God, de bezoldiging van de zonde, het loon dat de zonde uitbetaalt, dat is de dood. En vandaar dat het nodig is dat wij onze zonde gaan belijden en over onze zonde verdriet krijgen. Want door de zonde is alle ellende, ook de dood, in dit leven gekomen. Daarom is het nodig dat wij belijdend onze zonde voor de Heere buigen en erkennen dat alles wat zonde, dood en ellende is, over ons gekomen is doordat wij tegen de Heere zijn opgestaan. Kijk, dat is de diepste grond waarom de Heere Jezus Christus hier bij het graf van zijn overleden vriend Lazarus weent. Omdat hij ziet de macht, de verwoestende macht van de zonde. De Heere Jezus weent. Is het omdat hij machteloos is? Zo kunnen wij mensen verdrietig zijn, omdat wij machteloos staan tegenover de grote vragen van het leven.
tegenover de vragen van leven en dood, tegenover de vragen van gezondheid en ziekte, ja, dan kun je machteloos in verdriet neerzitten. Maar zo is de Heer Jezus niet bedroefd. Juist in de geschiedenis wordt zo duidelijk dat zijn macht groter is dan de macht van welk mens ook, van welke geleerde ook, van welke dokter ook. Wat wij mensen niet kunnen, kan de Heer Jezus. Hij kan de doden opwekken en hij wekt ook Lazarus op uit de dood. Hij is niet bedroefd in machteloosheid, want hij heeft de macht om zonde en dood te overwinnen. Waarom dan toch bedroefd? Wel omdat hij niet alleen ziet hoe geweldig de gevolgen van de zonde zijn, en die vijand de dood ziet, maar ook omdat hij ziet dat zoveel mensen gevangen blijven in de banden van zonde. Dat zien we heel duidelijk wanneer we het woord van God naspeuren en zouden gaan zoeken waar we in de Bijbel allemaal vinden dat de Heer Jezus Christus verdrietig geweest is, bedroefd geweest is. Dan vindt u maar 3 keer in de Bijbel dat de Heer Jezus geweend heeft. De eerste keer is hier, bij het graf van Lazarus. De tweede keer is bij Jeruzalem. De derde keer is in de hof van Gethsemane, toen hij lijden en sterven moest. Maar ik zou vanmorgen vooral willen wijzen op die tweede keer. De Heer Jezus, kort nadat hij Lazarus uit het graf heeft opgewekt, is naar Jeruzalem gereisd. Daar zou hij moeten lijden en moeten sterven. En toen hij Jeruzalem naderde, toen weende hij over Jeruzalem. Waarom? Omdat Jeruzalem zijn prediking gehoord had, zijn woord had gehoord. Omdat alle profeten van God naar Jeruzalem toegekomen waren en hadden vermaand en gewaarschuwd, genodigd en gesmeekt, zoek de Heere terwijl hij te vinden is, maar Jeruzalem had niet geluisterd. Jeruzalem was nog in de banden van de zonde, ongeloof, vijandschap tegen God en tegen zijn koning. Kijk, en als de Heer Jezus zo van de berg afkomt en daar Jeruzalem in het zonlicht ziet liggen, dan wordt zijn hart vervuld met verdriet. Dan ziet hij hoe machtig de zonde is, hoe dwaas en onbekeerd bijna al die inwoners van Jeruzalem gebleven zijn. En dan zegt hij: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt degene die tot u gezonden zijn, hoevele malen heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen onder mijn vleugelen en gij lieden hebt niet gewild. Daarmee bedoelt de Heer Jezus, zoveel keer is het woord onder u gepredikt. En zoveel keer hebt u de roepstem van het evangelie gehoord. Maar u hebt niet willen buigen en mij niet willen zoeken. U tot mij niet willen bekeren. Kijk, en dat ligt ook in het verlengde van dat wenen van de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. Hij weent ook over het feit dat zoveel mensen zonder hem te zoeken en zonder hem te vrezen en zonder zich tot hem te bekeren doorleven. Jezus weende. Hij weent over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Over het feit dat mensen in Jeruzalem zomaar hun eigen gang gaan en hun eigen leven leiden, alsof er geen God in de hemel is, alsof er geen dood en geen eeuwigheid is. En de vraag komt tot ons, tot u, tot mij. Zou het misschien zo zijn dat de Heer Jezus ook zo over ons moet wenen? Omdat wij ons niet bekeerden. Omdat wij hem niet zochten. Omdat wij zijn roep stemmen. Omdat wij zijn woord. Omdat wij daaraan voorbij leefden. Of wanneer we zijn woord regelmatig mogen horen. Regelmatig mogen komen onder de prediking van het evangelie van Gods genade, dat we toch ons hart verharden. Juist dan komt de dringende roepstem, ik mag ook zeggen de smeekbede van de wenende Heer Jezus Christus tot ons, tot u, tot mij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Nog roept de Heere ons om tot hem te komen, om tot hem te vluchten met de belijdenis van zonde in ons hart en op onze lippen. Nog vraagt hij ons of wij hem zullen aanroepen en zullen smeken om zijn genade. Nog wil hij die genade schenken aan verloren zondaren. Maar daarbij wordt wel de ernst en de klem aan ons hart gelegd. Zo gij zijn stem dan heden hoort, kan geen uitstel lijden. Want ons leven is zo kort, het gaat zo spoedig voorbij. En niet elk van ons zal de leeftijd van de zeer sterken, zoals de Bijbel die noemt, van 80 of 81 jaar bereiken. Nu is het de tijd nog om deze Heere Jezus, die bewogen is met mensen in hun nood, met mensen in hun schuld, met mensen in hun zonde. Nu is het nog de tijd om hem te voet te vallen. Jezus weende. Dat betekent, hij weende omdat hij Lazarus lief had. Hij weende omdat hij de verschrikking van dood en van zonde zag. Hij weende omdat hij bewogen was met mensen die onbekeerd verder leven. Hij weende en dat tenslotte ook om te laten zien dat nu bij hem alleen troost is. Want in de tranen van de Heere Jezus Christus zit niet alleen maar medelijden opgesloten. De Heere Jezus weende bij het graf omdat hij wist, leest u het verdere van het Johannesevangelie thuis maar eens na, omdat hij wist dat hij ook heel binnenkort zelf het graf in moest. Zelf gekruisigd moest worden. Zelf moest sterven. Hij, de Zoon van God, die geen zonde gekend of zonde gedaan had, moest naar Gethsemane, waar hij geworsteld heeft. Hij moest naar het kruis, waar hij geleden heeft in lichaam en ziel. Hij moest het graf in. Waarom moest dat? U zegt dat mensen sterven moeten omdat ze gezondigd hebben. Maar de Heere Jezus had toch niet gezondigd? Nee, hij had niet gezondigd. Hij was de zondeloze Zoon van God. Die zelfs geen zondige gedachten kende. Toch wist hij, en daarom is hij diep bewogen, dat hij ook eenmaal het graf zou in moeten. Niet omdat hij zelf zonde gedaan had, maar omdat hij de zonde van zijn kerk op zich wilde nemen. En beladen met de schuld van zijn kerk naar het kruis wilde, naar het graf wilde, zich over wilde geven aan de handen, in de handen van de goddelozen. En aan het wrede kruishout genageld zou worden. En zo heeft de Heere Jezus Christus de toorn van God over de zonde gedragen. Zo heeft hij onder de schuld en onder de vloek die de zonde met zich meebrengt geleden. Zo heeft hij ook de zonde en de dood willen wegdragen. En daarom is er alleen hoop en troost als wij nu in die lijdende borg de Heere Jezus Christus mogen geloven. Door het ware geloof, het geloof dat God geeft. Hem mogen kennen. En in hem, die de enige rots van de zaligheid is, gevonden worden. De Heere Jezus Christus. Want wanneer we door het geloof hem mogen kennen, dan gaan we ook iets zien. Dat hij nu mijn schuld, die ik zelf heb veroorzaakt, mijn zonde, waar ik zelf verantwoordelijk voor ben. Mijn vloek die ik zelf over me gehaald heb. De dood die ik zelf verdiend heb. Dat hij die wil wegnemen. Dat hij die kan wegnemen. Niemand kan ons van onze zonde verlossen. Niemand kan ons van de dood verlossen. dan Jezus alleen. Die door zelf te sterven, door zelf het graf in te gaan, voor allen die hem door het geloof mogen kennen, de dood, de vloek, de zonde heeft weggenomen. Kijk, daarom is het troost voor een gelovige, voor een mensenkind, dat als een arme zondaar de toevlucht neemt tot deze Heere Jezus Christus. Want alleen bij hem is vergeving te vinden. Weg, schelding van de schuld en van de zonde. Alleen bij hem is ook troost te vinden. Ook wanneer we onze geliefde aan de aarde moeten toevertrouwen. En de lege plaats ons herinnert aan de kortstondigheid van het leven. Hoe is dat dan? Jezus neemt de zonde weg, neemt de schuld weg, neemt de dood weg. Betekent dat dan dat mensen die geloven, mensen die de Heere vrezen, niet behoeven te sterven? O ja, zeker. Lazarus stierf. En zelfs al was hij opgewekt uit de dood en heeft misschien nog een aantal jaren geleefd, we weten het niet precies. Lazarus moest toch opnieuw sterven. Dat is onafwendbaar. Maar ook al moeten Gods kinderen sterven, kijk, voor hen is de dood niet de vijand meer op precies dezelfde manier als hij dat is voor andere mensen. De dood is voor Gods kinderen een doorgang, een poort tot het eeuwige leven, tot de eeuwige zaligheid, tot de hemel, die de Heere Jezus heeft geopend, die de Heere Jezus heeft verdiend. Daar mogen Gods kinderen eeuwig gelukkig zijn, eeuwig zalig zijn, eeuwig God eren en God dienen. Daar zal geen zonde, geen ellende, geen dood, geen ziekte, niets meer van dat alles zijn. Dat heeft die wenende Heere Jezus door zijn tranen, door zijn lijden, door zijn kruisdood verdiend. En daarom is het zo nodig dat wij door waarachtige bekering en door het ware geloof die Heere Jezus Christus leren kennen. Die Heere Jezus Christus laat vanuit het woord nog weten dat Hij te vinden is. Zoek mij, roep mij aan, terwijl ik te vinden ben. Waar te vinden? In de weg van het gebed, in het geopende woord van God. Zoek hem, dan zult u ook de troost vinden. De troost voor uzelf. De kracht van het bloed van Christus. De bescherming. En straks de eeuwige zaligheid. Zo, geliefde vrienden, familie, zegt het woord ons ook bij de begrafenis van uw zuster, schoonzuster en tante. Wat de weg is die de Heere wijst, waar we alleen troost en kracht kunnen vinden. En ik wil het ook in dit ogenblik nog één keer herhalen. Zoek dan toch deze Heer, want bij hem is verlossing, bij hem is kracht, bij hem is ook troost. Ook als we over enkele ogenblikken samen de droevige gang naar de begraafplaats zullen maken, dan worden we op alle mogelijke manieren herinnerd aan de gebrokenheid en de kortstondigheid van dit leven. Maar zullen we het niet vergeten, boven de kortstondigheid en de gebrokenheid van het leven, wordt ons vanuit het woord een wenende Heere Jezus getekend. Die zegt, ik heb geen lust in uw dood. O zondaar, maar daarin, dat gij u bekeren en leven. Want wie door de bekering tot God het leven vindt, die vindt de troost in dit leven en ook voor het sterven. Die mag over de gebrokenheid en over de vergankelijkheid van het leven heen zien en zien op de Jezus die bij het graf van Lazarus weende, maar die nu in de heerlijkheid van de hemel is en op zijn kinderen wacht. Want, zegt de apostel, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zalig, als je dat door het geloof mag zien en als je daarop in je leven en bij het sterven mag staan. God geven dat wij deze genade voor het eerst of opnieuw in ons leven ervaren. Amen. Zullen we samen eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u en we zeggen uw naam dank dat u uw woord geeft. Want waar zouden we bij alle vergankelijkheid en troosteloosheid die er zijn kan in dit aardse leven, waar zouden we heen moeten vluchten? Wij kunnen elkaar niet troosten. Wij kunnen hoogstens een enkel woord spreken, maar u kunt troosten. En u is het ons ook vanmorgen gezegd. Die troost wilt geschenken in de weg van de bekering en van het ware geloof. Heere, schenk ons dat. Wil u bijzonder ook zijn met de bedroefde familie, de broer, schoonzusters en verdere familie en vrienden. Heere, geef uw kracht en uw hulp, ook wanneer we samen naar de begraafplaats zullen gaan en onze zuster Peekstok van Antwerpen aan de laatste rustplaats hier op aarde hopen toe te vertrouwen. O God, wil u ook daar met ons zijn. Geef ook, Heere, dat de weersomstandigheden zo mogen zijn, dat alles ordelijk en met ere verlopen mag. We vragen dat van u, in de vergeving van onze zonden, uit enkel genade, om Jezus Christus wil alleen. Amen.
Geachte familie en meelevenden, de tijd is thans aangebroken dat we uw geliefde overleden aan de schoot van de aarde gaan toevertrouwen. Mag ik u dan verzoeken u in gereedheid te brengen voor vertrek naar de begraafplaats.
Familie, laten we dan deze bijeenkomst sluiten. Ik wilde met u lezen enkele versen uit Job 14. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Hij komt voort als een bloem en wordt afgesneden. Ook vlucht hij als een schaduw en bestaat niet. Nog doet gij uw ogen over zulk een open en gij betrekt mij in het gericht met u. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Terwijl zijn dagen bestemd zijn, het getal zijner maanden bij u is, en gij zijne bepalingen gemaakt hebt, die hij niet overgaan zal, wendt u van hem af dat hij rust hebbe, totdat hij als een dagloner aan zijn dag een welgevallen hebbe. Want voor een boom als hij afgehouden wordt, is er verwachting dat hij nog zal veranderen, en zijn scheut zal niet ophouden. Indien zijn wortel in de aarde veroudert en zijn stam in het stof versterft, hij zal van de reuk der wateren weer uitspruiten en zal een tak maken gelijk een plant. Maar een man sterft als hij verzwakt is en de mens geeft de geest. Waar is hij dan? Laten we maar deze vraag maar tot onszelf inkeren en maar deze vraag in ons hart straks naar huis terugkeren, want het komt ook een keer aan ons. En dan, waar ben ik dan? Waar zijn wij dan? Zullen we dan nu eindigen? In deze stille ogenblikken, heren, onderwenden we ons om te naderen voor uw heilig aangezicht. We zijn bij vernieuwing getuigen geweest van de ernst van ons leven. Bij vernieuwing hebben we gestaan aan een geopend graf, wat nu mogelijk al gesloten is, of gesloten wordt, en gesloten zal blijven, tot de dag der opstanding, totdat gij, o Christus des Heren, weder zal komen op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. En mocht nu het woord, wat dat ook deze middag tot ons kwam, en wat we met elkaar mochten lezen, worden geheiligd aan ons hart en in ons leven. Want de overledene ging ons slechts voor. En hoe zal het nu zijn, als een hart doorzoekende Jehovah ons hart en ons leven zal doorzoeken, zullen dan ook wij kunnen bestaan voor de rechterstoel van Christus. En Heer, nu is de weg ons ook deze morgen weer gewezen, dat we ons dan mochten haasten om ons levenswil, om geborgen te mogen worden in die arken der behoudenis, om eenmaal u den Heere te mogen en te kunnen ontmoeten. Want wel gelukzalig is het volk wiens God de Heere is, dat volk dat hij zich tot een eigendom verkoren heeft, maar daarentegen eeuwig rampzalig, als die zaken niet in ons hart en als die zaken niet in ons leven gevonden worden. En heren, nu mocht het uw geest, uw levendmakende, uw levenwekkende geest, in ons hart en ons leven worden uitgestort. Hoop dat we u den Heren van leven en heerlijkheid mochten kennen, mochten zoeken, maar ook mochten vinden tot eeuwige zaligheid. Want dan alleen heeft ons leven inhoud, dan alleen heeft ons leven doel. En heren, dat we nu met die vragen maar huiswaarts mochten keren. De mens die sterft, waar is hij dan? Want het is eeuwig wel of eeuwig wee, want dat brengt gij, o Heere, op uw goddelijke weegschaal mee. Wil nu verder met deze familie zijn, Heere. Er is een lege plaats gevallen, mocht die ledige plaats worden vervuld, door uzelven, met uzelven, tot de eer van uw grote naam en tot vertroosting van onze levens, om Christus willen. Amen.